Laten we samen bidden en dan het woord samen openen.
Heer onze God, wij danken u dat we samen onze aanbidding voort mogen zetten. Wij danken u voor de genade van uw woord, Heer, dat u ons uw woord hebt gegeven en dat u daarin uw wil hebt geopenbaard. Wij danken u, Heer, dat wij ons samen mogen verenigen rondom uw woord. En dat we mogen leren en dat ons denken hernieuwd mag worden, Heer. Ik bid, Heer, dat u door me heen spreekt, dat u mij leidt, Heer, met uw geest. Dat u mijn broeders en mijn zusters ook leidt in het horen, Heer. En dat, zoals we vaker bidden, Heer, dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zullen zijn. Ik bid dat we mogen groeien in vrees voor u, in ontzag en in liefde tot u, Heer, maar ook tot elkaar. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. In de eerste studie van deze serie hebben we stilgestaan bij de vraag wie de Heilige Geest is. We hebben gezien dat de Heilige Geest geen onpersoonlijke kracht is, maar God, goddelijke persoon. De schrift spreekt over hem als degene die wil, die spreekt, die getuigt en die gebiedt. Vervolgens hebben we in de tweede studie gekeken naar de Heilige Geest als degene die leven geeft en onderhoudt. We hebben gezien dat de Geest niet pas in beeld komt bij wedergeboorte of bij het gemeenteleven, maar dat hij van het begin af aan betrokken is bij Gods scheppend en onderhoudend handelen. De schrift leert ons dat leven geen zelfstandig bezit van het schepsel is, maar een gave van God. Dus de Geest van God geeft leven, draagt leven en onderhoudt de schepping. In de derde studie hebben we stilgestaan bij de Heilige Geest en het woord van God. En we hebben gezien dat de schrift niet voortgebracht is door de wil van de mens, maar dat de heilige mensen van God, gedreven door de Heilige Geest, gesproken hebben. En heel de schrift is door God ingegeven. En daarom hebben woord en geest nooit een tegengesteld belang. De geest werkt nu los van het woord en het woord is niet vruchtbaar zonder de geest. Dus de geest die de schrift gaf, die bindt Gods volk ook aan dat woord. Maar daarna hebben we gekeken naar de Heilige Geest in het Oude Testament. We hebben gezien dat het Oude Testament geen geestloos tijdperk is. De geest werkte in omgang met de gevallen wereld, in Israël als verbondsvolk, in de leiding van het volk, dus denk in richters, in koningen, profeten en in de voortgang van Gods heilsplan. In de vijfde studie hebben we stilgestaan bij de Heilige Geest en het nieuwe verbond. We hebben gezien dat de profeten spreken over een komende uitstorting van Gods geest. We hebben gezien dat ze spreken over een nieuw hart, over reiniging, over Gods wet in het binnenste en over Gods geest in het hart van zijn volk. En daarmee werd duidelijk dat de beloofde gave van de geest draait om onder andere Gods antwoord op het hartprobleem van de mens. De gave van de geest hoort bij vergeving, bij vernieuwing en gehoorzaamheid in het nieuwe verbond. Maar vorige week hebben we stilgestaan bij de Heilige Geest en de verheerlijking van Christus. We hebben gezien dat de geest rust op de Messias. Dat Christus de gezalfde van God is en dat de bediening van de geest altijd wat we noemen christocentrisch is, dus Christus gecentreerd. De geest getuigt van Christus en verheerlijkt Christus en neemt uit het zijne om het bekend te maken. Daarom is alle ware geestelijkheid uiteindelijk te toetsen aan de vraag of Christus naar de schrift bekendgemaakt, geloofd en gehoorzaamd wordt. En dat brengt ons dan bij het onderwerp van vandaag. Want als de geest in het Oude Testament al werkelijk werkte, als de profeten een rijkere belofte of een rijkere uitstorting beloofden, als die gave verbonden is aan het nieuwe verbond en als de geest gegeven wordt in samenhang met de verheerlijking van Christus, dan komt vanzelf de vraag naar voren, wanneer vallen die lijnen samen? En wanneer wordt zichtbaar dat de beloofde gave van de geest werkelijk gekomen is? En daar gaan we vanmorgen bij stilstaan. Vandaag kijken we naar Pinksteren en de komst van de Heilige Geest. En weet je, je ziet en je hoort heel veel uiteenlopende zaken over Handelingen 2. En mijn ding is altijd dat wanneer er veel ruis ontstaat, dan moet je even terug en dan moet je gewoon vragen, waar gaat dit over? Ja, waar gaat het over wat we lezen of wat we moeten behandelen? Zodat we gewoon kunnen kijken en uiteindelijk tot kennis van de waarheid kunnen komen. Maar wat we vooral zien, we hebben het een aantal keer benoemd, maar wat centraal staat op Pinksteren stort de verhoogde Christus de beloofde Heilige Geest uit. Zodat openbaar wordt dat het nieuwe verbond is aangebroken en Christus werkelijk Heer en Messias is. En dit is het ding. Dus Pinksteren is niet een losstaand wondermoment. Het is niet slechts een indrukwekkende ervaring en ook niet alleen het begin van iets nieuws zonder voorgeschiedenis. Pinksteren is het moment waarop Gods belofte vervuld wordt, waarop de verheerlijkte Christus zijn geest uitstort en waarop de werkelijkheid van het nieuwe verbond openbaar wordt in prediking, in bekering en in de vorming van Gods volk. We hebben drie lijnen vandaag. 1. God vervult zijn belofte. Dat is wat we gaan zien. God vervult zijn belofte. 2. Christus is degene die als de verhoogde Heer de geest uitstort. En 3. De werkelijkheid van het nieuwe verbond breekt gewoon door. Zo gaan we zien. Dan laten we beginnen bij ons eerste punt. Pinksteren is de vervulling van Gods belofte. En om dat te zien, wil ik met jullie 2 gedeelten lezen. Dus ik heb alleen de verwijzingen. Als jullie eerst naar Handelingen 1 gaan, dan lezen we daar vanaf vers 4 tot 14. En daarna gaan we Handelingen 2 vers 1 tot en met 21 lezen. Waar we zowel dus de komst van de geest zien als de uitleg die Petrus daaraan geeft. We zullen ons vandaag vooral in Handelingen bevinden. Dus als eerste wil ik Handelingen 1 vanaf vers 4 tot en met 14 met jullie lezen. Handelingen 1, vanaf vers 4. We lezen daar. En toen hij, dat is de Heer Jezus, met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, 2 mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlakbij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes en Judas, de broer van Jacobus. Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Tot zover. Wil ik jullie vragen om door te gaan naar Handelingen 2. Dat is een langer stuk wat we zullen lezen. Dan lezen we vanaf vers 1 tot en met 21. Handelingen 2. Dan lezen we daar. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelde, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich en zij zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen? En ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn. Parten, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië dat bij Cyrene ligt. Als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretensen en Arabieren. Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend, zij zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen, Joodse mannen, en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel, boven en tekenen op de aarde beneden, bloed, vuur en rookwang. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Tot zover. Zo terug gaan naar Handelingen 1. Wanneer we bij Handelingen 1 komen, bevinden we ons in de dagen tussen de opstanding van de Heer Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest. De Heer is opgestaan, dus hij is niet meer in het graf. Hij verschijnt aan zijn discipelen en spreekt met hen over de dingen die het Koninkrijk van God betreffen. Dus begrijp goed waar we ons bevinden. We zitten hier op een beslissend moment in de heilsgeschiedenis. De Heer heeft zijn werk nog niet zichtbaar afgesloten in de zin dat de geest nog niet is uitgestort, maar alles staat op het punt openbaar te worden. En wat Lucas hier in Handelingen 1 beschrijft, sluit direct aan op wat hij al eerder schreef in zijn evangelie. In Lucas 24, 49 zegt de Heer Jezus immers, en zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u, maar blijft u in de stad Jeruzalem totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Dus dit is niet een nieuwe gedachte die pas in Handelingen opkomt. De Heer had dit al gezegd. De discipelen moesten wachten. Waarom? Omdat er iets beloofd was dat zij zelf niet konden opwekken, niet zelf konden organiseren en ook niet zelf konden voortbrengen. Het ging om de belofte van de Vader. Dat is ook wat we in Handelingen 1 terug horen. Kijk naar vers 4 en 5. Daar lezen we dat de Heere hun gebood niet uit Jeruzalem weg te gaan. Maar de belofte van de Vader te verwachten, die, zegt hij, u van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Dus let goed op hoe de Heer dit formuleert. Hij zegt dat zij moeten wachten. He, wachten op wat de Vader heeft beloofd. Het lijkt een open deur, maar dit is echt wat we moeten beseffen. Dit betekent de komst van de Heilige Geest is allereerst een goddelijke gave. Dat is wat het is. Pinksteren begint niet bij de mens, maar bij God. Het begint bij de vervulling van een belofte van boven. De discipelen moeten niet handelen alsof het van hen afhangt. Zij moeten wachten omdat God gesproken heeft en God ook zal doen wat hij beloofd heeft. Dan zien we in vers 6 en 7 dat de discipelen nog met een andere vraag zitten. Zij vragen, Heren, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Dat is geen gekke vraag. De Messias is opgestaan. De verwachting van Gods koninkrijk leeft. Maar de Heere corrigeert hun focus. Hij zegt dat het u niet toekomt de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Dus de Heere trekt hun blik weg van de vraag die zij hebben. Niet omdat het koninkrijk van God onbelangrijk is, maar omdat hun aandacht nu eerst gericht moet zijn op wat God nu gaat doen. En dan komt vers 8, en dat is beslissend. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Dus daar zien we niet alleen de belofte, maar we zien ook wat er voortvloeit uit de belofte. De Geest wordt niet gegeven als doel in zichzelf. De Geest wordt gegeven opdat de discipelen kracht ontvangen om getuigen van Christus te zijn. Dat is belangrijk, want daarmee bewaart de schrift ons er meteen voor om Pinksteren verkeerd te lezen. Nogmaals, Pinksteren is niet in de eerste plaats een gebeurtenis die om zichzelf draait. De Heilige Geest komt en de Heere Jezus zegt waarom? U zult mijn getuigen zijn. Dus de Geest komt niet om de aandacht op zichzelf te vestigen, maar om getuigen van Christus voor te brengen. Dat zagen we vorige week ook al toen we stilstonden bij de verheerlijking van Christus. De Geest verheerlijkt de Zoon. En hier in Handelingen zien we datzelfde al terug. De Geest komt en het gevolg is dat de getuigen van Christus de wereld ingezonden worden. Dan lezen we verder hoe de Heere Jezus opgenomen wordt. En daarna keren de discipelen terug naar Jeruzalem. En let dan ook op de houding waarin Lucas hen voor ons schetst. Hè? In vers 12 tot en met 14. Ze gaan niet allerlei plannen maken. Lucas zegt dat zij allen eensgezind volharden in het bidden en het smeken. Dus de belofte van God maakt de discipelen niet passief in de verkeerde zin, maar wel afhankelijk. Zij wachten niet achterloos, zij wachten biddend. Zij wachten eensgezind, ze wachten in verwachting. Dus de sfeer voor Pinksteren is er een van gehoorzaamheid, afhankelijkheid en gebed. We moeten dat goed vasthouden, want dat is de achtergrond van Handelingen 2. Pinksteren komt in de lijn van de woorden van Christus, in de lijn van de belofte van de Vader en in de lijn van een biddende, wachtende gemeente. En dan gaan we dus naar Handelingen 2. Laten we goed letten op hoe Lucas dit beschrijft. Ik wil gewoon weer door Handelingen, maar dat zul je aan een ander ding. Vers 1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En let dan op wat er volgt in vers 2. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. Let goed op de formulering. Lucas zegt niet dat er letterlijk een storm door het huis ging. Let goed op wat er staat. Hij zegt, er kwam een geluid als van een windvlaag. Het gaat dus om een hoorbaar, indrukwekkend teken dat van boven komt. Dat is wat we zien. Uit de hemel, schrijft Lucas. De oorsprong ligt boven. Wat hier gebeurt, komt van God. Dan in vers 3. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. Opnieuw, en je moet goed begrijpen, Lucas, dit is wat je goed moet begrijpen, ook wanneer je het evangelie van Lucas leest. Lucas is een arts. En je ziet hoe gedetailleerd hij ook schrijft. Dat is iets wat je moet opvallen wanneer je Lucas en Handelingen leest. Lucas is zorgvuldig. Hij zegt niet dat het letterlijk gewoon vuur was. Hij zegt tongen als van vuur. Dus hij gebruikt vergelijkende taal, beeldende taal, om te beschrijven wat zichtbaar werd. Het zijn tekenen, tekenen die iets openbaren, iets laten zien van Gods handelen. En dan komt vers 4. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Hier moeten we goed zien waar de nadruk ligt. Lucas schrijft, zij werden vervuld met de Geest. Het onderwerp ligt weer bij Gods handelen. En het gevolg is dat zij spreken in andere talen zoals de Geest het hun gaf. Dit is niet, kom naast mij staan, ik leer je hoe je in talen moet spreken. Dat zien we niet. Zoals de Geest het hun gaf. Dus zelfs hier ligt de nadruk niet op menselijke beheersing, maar op een gave van God. De Geest geeft, de discipelen ontvangen en spreken. En we komen bij de gave van de Geest, maar laten we gewoon goed definiëren wat die talen zijn. En het blijkt uit wat volgt. In vers 5 en verder schrijft Lucas dat er in Jeruzalem Joden woonden, godvrezende mannen, uit alle volken onder de hemel. En wanneer het geluid klinkt, stroomt de menigte samen. Waarom? En ze horen iedereen in hun eigen taal spreken. Maar het zijn Galileese mannen. Dus het is belangrijk, het gaat hier niet om onbegrijpelijke klanken die niemand snapt. Dat is niet waar het om gaat. Waar ligt de verbazing? De verbazing ligt niet in het feit dat mensen zouden brabbelen. Lucas benadrukt juist dat deze mensen verbaasd zijn, omdat zij de discipelen horen spreken in hun eigen taal. En weer is Lucas dus precies, wat benoemt hij? Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocia, Pontus, Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte, Libië, Rome, Cretense, Arabieren. Wat horen zij? Vers 11 leert het. Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. Het is echt verfrissend, hè, wanneer je gewoon je Bijbel opent en je leest gewoon wat er staat. Dus wat gebeurt hier? De Heilige Geest wordt uitgestort. En onmiddellijk horen mensen uit allerlei volken de grote werken van God verkondigd worden in talen die zij verstaan. Talen die zij ook niet eerder hebben geleerd. En dit is cruciaal, want Lucas laat in de gebeurtenis zelf iets zien van het doel van Pinksteren. Wat zouden de discipelen doen? Ze zouden getuigen van Christus. Wat doen de discipelen? De grote werken van God bekendmaken. Dat is wat we ze zien doen. En let dan op de reactie van de menigte in vers 12. En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Maar in vers 13 lezen we ook. Anderen zeiden spottend, zij zijn vol zoete wijn. Waar God werkt, komt niet alleen verwondering, maar ook verwerping. Niet iedereen wil erkennen dat hier Gods hand in zichtbaar wordt. Het is niet iets nieuws met Pinksteren. We zagen het in de bediening van de Heer Jezus zelf. En we zien het gewoon in de bediening van de profeten in het Oude Testament. Maar je ziet, sommigen zoeken meteen een natuurlijke spottende verklaring. Dus je ziet een patroon wat in handelingen zichtbaar wordt. Sommigen worden geraakt in het hart, anderen verharden zich. En dan staat Petrus naar voren. En het is belangrijk, want Lucas laat ons niet achter bij de gebeurtenis alleen. Hij geeft direct ook de uitleg. Want tekenen op zichzelf, zoals we ook lezen, kunnen verkeerd begrepen worden. Dus daarom legt hij uit wat hier gebeurt. In vers 14 staat Petrus op, samen met de 11. Hij verheft zijn stem en hij begint te spreken. Het eerste wat hij doet is de verkeerde uitleg afwijzen. Deze mensen zijn niet dronken. Zijn niet dronken, het is pas het derde uur van de dag. Wat hier gebeurt moet niet verklaard worden vanuit de mens. En in vers 16, het beslissende vers voor dit eerste punt. Dan zeg je, maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Nu zien we waarom we dus dit hele gedeelte eerst moesten lezen. Want pas nu wordt duidelijk waar dit op slaat. Dit slaat op wat zojuist gebeurd is. Op de uitstorting van de geest, op het spreken in andere talen, op het feit dat de grote werken van God worden verkondigd. En Petrus zegt dus niet dat er ergens een vage overeenkomst is met
wat Joël heeft geprofeteerd. Nee, hij zegt, dit is wat Joël heeft geprofeteerd. Hier heeft hij over gesproken. En dan citeert hij Joël 2. Nou, daar hebben we in de serie al uitvoerig bij stilgestaan. Dus we hoeven dat vandaag niet volledig uit te werken. Maar wat voor dit moment belangrijk is dat Petrus deze gebeurtenis verstaat als vervulling van Gods eerder gesproken belofte. Wat God door de profeet heeft aangekondigd, dat gebeurt nu. Maar nu moeten we oppassen dat we niet het accent leggen. Want wanneer Petrus Joël 2 citeert, is het verleidelijk, en dat zie je ook veel gebeuren, is om meteen alle aandacht te richten op de afzonderlijke elementen van de profetie. Dus zonen en dochters die profeteren, ouderen die dromen, jonge mannen die visioenen zien. 9 van de 10 keer gaat het gesprek en de discussie over Handelingen 2 hierover. En het staat er, hè? Dus dat mogen we niet wegredeneren. Maar het is niet het zwaartepunt van het betoog van Petrus. Want wat doet Petrus hier? Hij staat hier niet op om onderwijs te geven over dromen en visioenen. Hij staat ook niet op om de menigte vooral te laten stilstaan bij het buitengewone karakter van de verschijnselen. Nee, hij staat op om uit te leggen wat er gebeurt. Hij laat zien dat Gods beloofde tijd is aangebroken, de tijd van vervulling. De tijd waarin God zijn geest uitstort. Dus wat is de kern van Joëls profetie in Handelingen 2? De kern is dat God zijn geest uitstort op zijn volk in een nieuwe, rijkere en bredere volheid. Het is niet langer beperkt tot enkelingen in bijzondere ambten, maar het wordt uitgestort op zonen, op dochters, op ouderen, op jongeren, op dienstknechten, op dienaressen. Met andere woorden, de nadruk ligt op de breedte en overvloed van Gods gaven. Dus wat vroeger in beperkte en meer selectieve vorm zichtbaar wordt, breekt nu breed en openbaar door. Kijk, dit is waarom bijvoorbeeld versen als Galaten 3, vers 26 tot en met 29, zo bijzonder zijn. Want let op wat Paulus bijvoorbeeld hier schrijft. Paulus schrijft, en hij schrijft dit aan een gemeente gemengd met Joden en heidenen. Dus begrijp wat Paulus doet. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Let op vers 28. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw, want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenaam. Waarom is dit zo belangrijk? Omdat het past bij wat we in de vorige studies hebben gezien. In het Oude Testament werkte de geest werkelijk, maar het Oude Testament wekte ook verwachting. Er zou een tijd komen waarin God zijn geest rijker zou geven en Petrus zegt nu, die tijd is aangebroken. Dat is wat zo bijzonder hier is. Want vergeet niet, het is niet dat het alleen op de 11 daar is uitgezocht. We hebben in Handelingen 1 hebben gezien dat er ook vrouwen aanwezig waren in de bovenkamer. Dus het punt van Joël in Handelingen 2 is niet allereerst, let eens op hoeveel bijzondere verschijnselen er zijn. Het punt is, zie wat God doet. Zie dat zijn beloofde geest nu is uitgestort op alle vlees. Zie dat de tijd van vervulling is aangebroken. En dat is de lijn waar wij in staan nu 2000 jaar later. En let dan op waar Petrus met het citaat eindigt. Hij eindigt niet bij dromen, hij eindigt niet bij visioenen, hij eindigt niet bij tekenen als zodanig. Hij eindigt in vers 21. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Dat is de richting waarin alles beweegt. De uitstorting van de geest staat in het kader van Gods openbaring in de laatste dagen.
En het doel daarvan is dat mensen gebracht worden tot het aanroepen van de naam van de Heer. Dus zie de lijn goed. Joël 2 wordt door Petrus niet gebruikt om de aandacht te vestigen op manifestaties. Joël 2 wordt gebruikt om te laten zien dat de door God beloofde tijd van geestuitstorting nu is aangebroken en dat dit alles uitloopt op de verkondiging van Christus en de roep tot zaligheid in zijn naam. Dit laat zien, hè, broeders en zusters, waarom het belangrijk is om de schrift nauwkeurig te bestuderen. Niet zodat we alleen meer kennis krijgen, maar zodat we gaan zien hoe trouw God is in alles wat hij belooft. Want als je deze lijn volgt door de schrift heen, dan zie je dat God over een lange periode heeft gesproken. Hij heeft gesproken door verschillende profeten, in verschillende tijden, tegen verschillende generaties. En toch zie je steeds hetzelfde. God vergeet niet wat hij heeft beloofd. Wat hij zegt, dat zal hij ook doen. Mensen moesten generatie op generatie vasthouden aan wat God had gesproken. En zij zagen de vervulling niet meteen. Toch bleef Gods woord staan. Voor ons is dat ook hetzelfde. Ook wij kijken uit naar de komst van onze Heer. En we wachten daar lang op, maar zoals ook de gemeente heeft gewacht op de uitstorting van de geest, zo wachten wij trouw en kijken wij met rijkhalsend verlangen uit naar de komst van onze Heer. En in de tijd dat we dat doen, moeten we trouw zijn aan de dingen die hij ons gebiedt om te doen. Dus we zien hier dat God deed wat hij had beloofd. Nu komen we bij ons tweede punt. We hebben gezien dat Pinksteren de vervulling is van Gods belofte. Maar we zijn er nog niet. Want Handelingen 2 laat ons niet alleen zien dat de geest is uitgestort. De vraag is ook, hoe moet die uitstorting begrepen worden? Wat zegt deze gebeurtenis over de Heer Jezus Christus? En dat brengt ons bij het hart van de preek van Petrus. Want Pinksteren is niet alleen de komst van de Heilige Geest. Pinksteren is het bewijs dat Jezus, die gekruisigd is, door God is opgewekt, verhoogd en verheerlijkt is. De uitstorting, we hebben dat gezien in de serie al, is verbonden aan zijn verheerlijking. Dat is cruciaal. Maar we blijven in Handelingen 2, volgens mij heb ik deze wel op het scherm, ja. Ik wil versen dus 32 en 33 met jullie lezen. Petrus is midden in zijn preek. En hij zegt dan, deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Dus let op de woorden van Petrus. Let op hoe hij ingaat op de opstanding. Dus de uitstorting van de Heilige Geest hangt in de prediking van Petrus direct samen met de opstanding van de Heer Jezus Christus. De Heilige Geest wordt niet uitgestort door een dode Messias. De Geest wordt uitgestort door de levende Christus. Daarom zegt Petrus, deze Jezus heeft God doen opstaan. Hij leeft. Hij is niet in het graf gebleven. Hij is niet overwonnen. God heeft hem opgewekt. En Petrus voegt eraan toe waarvan wij allen getuigen zijn. Dat is belangrijk. Hij spreekt hier niet over een idee en ook niet over een religieuze overtuiging. Petrus spreekt over een heilsfeit. De apostelen zijn getuigen van de opgestane Christus. Dus wat Petrus nu uitlegt over de geest staat niet los van het feit dat de Heer Jezus werkelijk leeft. Maar dan gaat Petrus verder. Hij zegt niet alleen dat de Heer is opgestaan, hij zegt ook dat hij door de rechterhand van God verhoogd is. Dus dan gaat een stap verder. Hij is verhoogd, hij is verheerlijk, hij is aan Gods rechterhand geplaatst. En ik hoop dat we dit zien, want gewoon simpelweg verklaar het hierdoorheen. Voor veel mensen draait Pinksteren om de Heilige Geest. En Pinksteren leert ons iets over de Heilige Geest, absoluut. Maar wat zien we? Wat leert Pinksteren ons vooral? Pinksteren leert ons vooral over de plaats van Christus. Dat is wat het ons leert. Het leert ons over zijn positie, het leert ons over zijn heerlijkheid. Kijk goed, dit is het punt. De menigte ziet tekenen. Zij horen spreken in talen. Zij merken dat er iets buitengewoons gaande is. Niemand kan dat ontkennen. Dus de vraag is dan terecht, wat er wordt gesteld, wat wil dit toch zeggen? En we moeten simpelweg naar Petrus onder leiding en vervulling van de Heilige Geest luisteren om antwoord op die vraag te krijgen. Als je wil weten wat dit betekent, als je wil weten wat dit zegt, kijk niet simpelweg naar de tekenen. Die tekenen wijzen ergens heen. Kijk omhoog. Kijk naar Jezus Christus, want dit alles laat zien dat Hij de verhoogde Messias is en dat Hij dit heeft uitgestort. Dit wat u nu ziet en hoort, heeft Hij uitgestort. Dit is het ding. Dit is waarom iedere preek, iedere verkondiging, waarom evangelisatie Christus gecentreerd moet zijn. Alles wijst naar Christus. Dit is de kern. Alles wat we hier lezen en zien sluit aan bij wat we eerder in de serie hebben behandeld. In Johannes 7 stond dat de geest in deze, op dat moment nog niet gegeven was. Waarom? Omdat de Heer nog niet verheerlijk was. In Johannes 16 zagen we dat de geest Christus verheerlijkt. Nu in Handelingen 2 zie je dit concreet gebeuren. Christus is verheerlijk en daarom wordt de geest uitgestort. En de uitstorting van de geest maakt op haar beurt openbaar dat Christus verhoogd is. Er is een directe lijn. Christus is gekruisigd. Christus is opgewekt. Christus is verhoogd. Christus stort de geest uit. Het is echt niet zo voor Bombardi. Dit is wat we zien. Maar dan komen we bij ons derde punt. Dus op Pinksteren breekt de werkelijkheid van het nieuwe verbond dus door. We blijven in Handelingen 2 en nu iets verder. Vers 37 tot en met 39. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Dus tot nu toe hebben we gezien dat Pinksteren de vervulling is van Gods belofte. We hebben gezien dat Pinksteren de gave is van de verhoogde Christus. Maar nu moeten we letten op de uitwerking. De vraag is, wat doet God hier in mensen? Wat is het gevolg van deze uitstorting? En dat zie je heel duidelijk in vers 37. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. Toen zij dit hoorden. Nou, wat hoorden? Nou, de hele preek, maar zeker ook de climax van Petrus in vers 36. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Dus ze zijn diep in het hart geraakt. Dat is niet alleen verwondering over een gebeurtenis, maar het is confrontatie met de waarheid van God. Jullie zijn schuldig. En waardoor gebeurt dat? Door de verkondiging van Christus. Dus kijk, hun hart, het wordt niet geraakt door het geluid van de wind. Hun hart wordt niet geraakt door het zien van de tekenen. Hun hart wordt geraakt wanneer Petrus Christus predikt. Ik wil echt dat we dit begrijpen. Wanneer Christus gepredikt wordt. Wanneer hij zegt dat Jezus die zij gekruisigd hebben door God tot Heere en Christus gemaakt is. Dus wat doet de Heilige Geest hier? Wat is hij aan het doen? Hij werkt door trouwe, Christus gecentreerde prediking heen. Dat is wat hij doet. We zijn al lang niet meer bij de tekenen.
Petrus is aan het prediken en hij schildert hun Christus voor ogen. Dat is wat hij aan het doen is. Hij werkt in en door de waarheid. Hij opent het hart en raakt het hart met de waarheid. Dat is wat hij doet. En let dan op de reacties. Hij zegt, wat moeten wij doen, mannenbroeders? Dus er is nood, er is urgentie ontstaan. We zijn schuldig. We staan schuldig tegenover God. Hij heeft zijn Messias gezonden en we hebben hem verworpen. En het antwoord van Petrus is bekeren. En dit is belangrijk, want hier zie je meteen wat de komst van de geest niet betekent. Het betekent niet dat de mens nu achterover kan leunen. Het betekent niet dat de mens alleen maar naar verschijnselen hoeft te kijken. Nee, de komst van de geest brengt de mens tot bekering. Tot omkeer. Tot breken met de oude weg, met het oude leven. Dat hoort in de prediking van het evangelie te zitten. We lezen het. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hebt tot een Here en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En Petrus zegt, en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Christus tot vergeving van de zonde. Dus de reactie op de verkondiging, dit is, en we hebben het hier vaker gezegd, dit is waarom, wanneer iemand hier komt, wanneer iemand zegt, hey, ik heb me bekeerd, ik geloof in de Heere Jezus Christus, het is niets ten nadele van andere gemeenten die dat wel doen of niet doen, ik zie het niet in de schrift. Het ding is dit, wanneer iemand tot geloof komt en iemand zich bekeert, hij of zij moet zich laten dopen. De schrift leert het gewoon. De doop draait niet om jou, het draait niet om mij, het draait niet om ons. Ga het niet gebruiken als een moment van evangelisatie. Nee, gehoorzaam de Heer. Laat je dopen in de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. Dat is gewoon wat we zien. Die dingen zijn zo nauw verbonden. Komen onder zijn naam, onder zijn heerschappij, het aanroepen van Christus. Dat is wat we zien. En let dan op wat Petrus eraan toevoegt. U zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dus we zien hier, de gave van de Geest staat hier in verband met bekering, met vergeving, de naam van Christus. Dus wat zien we weer? Tijdens Pinksteren breekt de werkelijkheid van het nieuwe verbond door. Waarom? Omdat dat gebeurt wat de profeten hadden aangekondigd. En het sluit aan bij wat we eerder hebben gezien in Jeremia en Ezechiël. God had beloofd dat hij zijn wet in het hart zou schrijven, dat hij een nieuw hart zou geven, dat hij zijn geest in het binnenste van zijn volk zou geven. Wat zien we? Pinksteren zie je dat niet meer alleen als belofte voor de toekomst, maar als werkelijkheid die nu openlijk begonnen is. En let dan op vers 39. Petrus zegt, want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Dus Petrus laat zien dat Pinksteren niet een eenmalig moment is zonder verdere reikwijdte. De Pinksterdag, wat we lezen in Handelingen 2 zelf, is uniek als hels historisch gebeurtenis. Maar de gave van de geest blijft niet beperkt tot alleen die groep die daar op dat moment aanwezig is. Petrus zegt dat de belofte verder reikt voor u, voor uw kinderen, voor allen die ver weg zijn. Dus de gave van de geest behoort nu tot de nieuwe verbondswerkelijkheid van God, van zijn volk. Maar let ook op het laatste deel. Zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Dus dit is geen automatische massa-uitdeling los van Gods roepende genade. Het blijft Gods werk. Het blijft Gods belofte. Het blijft Gods gave. Het blijft zijn roeping. Dus als we vragen wat hier nu precies zichtbaar wordt, dan is het antwoord op Pinksteren begint niet alleen een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis, maar het nieuwe verbond. De werkelijkheid breekt gewoon door. De beloofde geest is gekomen en dat blijkt niet alleen uit tekenen, maar uit de geestelijke uitwerking. Mensen worden geraakt in hun hart, Mensen worden opgeroepen tot bekering. Mensen ontvangen vergeving in de naam van Christus. Mensen ontvangen de gave van de Heilige Geest. Dat is wat we zien gebeuren. En als je dan nog verder leest, zie je dat deze nieuwe werkelijkheid ook direct zichtbaar wordt in het leven van de gemeente. We hebben vers 42 natuurlijk uitvoerig behandeld. Maar we zien het. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Dus waar leidt de komst van de Heilige Geest toe? Wat zien we? De komst van de Geest leidt tot een volk dat volhardt in de apostolische leer. Het leidt tot het blijven in gemeenschap met elkaar als broeders en zusters. In het breken van het brood samen. En in het bidden. Want we zijn een afhankelijk volk. Dus het leidt tot een verzameld volk. Een volk dat leeft onder het woord van God. Onder het woord van Christus. Dat is waartoe het leidt. Kijk, ik wil niets wegnemen van wat er met Pinksteren is gebeurd. Helemaal niets. Ik wil het niet minder indrukwekkend maken. Maar ik wil dat onze verwondering ligt in wat er daadwerkelijk gebeurt. En ik wil dat ons ontzag gericht is waar, of beter op wie, het gericht dient te zijn. Op onze Heer en op onze Zaligmaker. Want wat zien wij hier? Wij zien niet alleen een geluid uit de hemel. Wij zien niet alleen tongen als van vuur. Wij zien niet alleen talen. Wij zien de verhoging van Christus openbaar worden. Dat is wat we zien. Dit is waarom Paulus, na gestenigd te worden, toch kon opstaan en weer de volgende stad in kon gaan. De Messias leeft. En de Geest getuigt daarvan. Door hem heen. Wij, en dat is het ding. Wij zien dat de gekruisigde leeft. Wij zien dat de opgestane aan Gods rechterhand is. En dit is het ding. De Heere Jezus Christus is het middelpunt van Pinksteren. Hij is het middelpunt van Pinksteren. Hij is degene die gekomen is. Hij is degene die gehoorzaam geweest is aan de Vader. Hij is degene die gekruisigd is. Hij is degene die God heeft opgewekt. Hij is degene die verhoogd is. Hij is degene die van de Vader de beloofde Heilige Geest heeft ontvangen. Hij is degene die heeft uitgestort wat zij zagen en hoorden. Dat is waar dit om draait. Dus als wij Pinksteren goed begrijpen, dan blijven we niet staan bij de tekenen. We redeneren ze niet weg. Maar we gaan naar waar die tekenen ons leiden. Naar Christus. Want in hem vallen de lijnen van Gods beloften samen. In hem komt het nieuwe verbond openbaar. In hem geeft God de vergeving van zonde. In hem wordt de Geest gegeven. In hem wordt een volk gevormd. In hem komt de belofte niet alleen dichterbij, maar tot vervulling. En dat is waar onze aanbidding op moet uitkomen. Want Pinksteren zegt niet alleen dat God krachtig werkt. Pinksteren zegt dat Christus Jezus werkelijk Heere is. Dus laat onze verwondering daar liggen. En wanneer we Handelingen dus ook lezen, zien wat de Geest aan het doen is in het verheerlijken van de Heere Jezus Christus. En daarom is Pinksteren dus uiteindelijk. Het is geen dag die onze aandacht richt op de Geest geïsoleerd, dus afgeleid van Christus. Het doet juist het tegenovergestelde. Pinksteren zet Christus in het volle licht. De Geest komt en de Zoon wordt verheerlijk. De Geest wordt uitgestort en Christus blijkt verhoogd. De Geest werkt en zondaren worden gebracht aan de voeten van de Heere Jezus Christus. En we gaan stilstaan bij
De werking van de geest in de gemeente. Maar broeders en zusters, weet dit. Eén daar, wat ik al eerder zei, daar waar Christus gecentreerde prediking is, dat is waar de geest werkt. Maar ook onderling, daar waar de liefde zichtbaar is, daar waar de liefde toeneemt, daar waar er daadwerkelijke vermaning is, terechtwijzing, bemoediging, aansporing. Wanneer je daadwerkelijk geconfronteerd wordt als je in zonde leeft. Dat is de geest werkzaam door de broeder en of zuster die je aanspoort om je te bekeren, die je aanspoort om te gehoorzamen. Dat is het werk van de geest. Amen. Laten we bidden.
Heer onze God, wij danken u. Dan kun je niets anders doen dan u danken. Heer, uw woord is zo helder. Zo helder, Heer. En we zien hoe u, wanneer we uw woord openen, hoe u ons constant onze blik richt op uw zoon in wie u uw welbehagen hebt, Heer. Mogen het zo zijn, Heer, dat wij elkaar Christus voor ogen blijven houden onder leiding van uw geest. Dat we elkaar wijzen op de rijkdom, op de vreugde, op de vrede, op de volheid van het leven erin hem is, Heer. Wij danken u voor wat wij vandaag hebben kunnen behandelen. Wij danken u voor het moment van Pinksteren, Heer, dat u uw belofte hebt vervuld daar, Heer, dat uw geest is uitgestort op alle vlees. En wij danken u, Heer, dat u 2000 jaar bezig bent, Heer, en dat u mensen aan het toevoegen bent aan het lichaam van onze Heer Jezus Christus. En geef ons ook de vrijmoedigheid om het heil in onze Heer Jezus Christus onder leiding, vervulling van uw geest, te verkondigen, Heer. En leer ons om te blijven bij de leer die overgeleverd is aan de apostelen. Leer ons om te volharden in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden, Heer. Mogen wij hier als lokale gemeente, maar als uw lichaam wereldwijd ook vervuld met uw geest, Heer, wandelen in uw geboden. En mogen wij getuigen zijn van Christus en de grote werken van u, Heere God, verkondigen. Geprezen zijt uw heilige naam, tot in alle eeuwigheid. In Jezus' naam. Amen.